We lezen met elkaar Matteüs 26, vers 1 en 2, om even helder te hebben dat het in dit hoofdstuk de laatste en vierde keer is dat Jezus zijn lijden aankondigt. Vers 1 en 2. Dan lezen we vers 26 en 30, tot 30, tot en met. En we lezen met elkaar vers 36 tot en met 46. En daarna nog Openbaring 21, vers 1 tot en met 8, maar dat herhaal ik straks nog even. Dus Matteüs 26, vers 1 tot en met 2. Vers 26 tot en met 30 en vers 36 tot en met 46. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, die woorden die we inmiddels al kennen, hè? Matteüs 25 bijvoorbeeld, de wijze en de dwaze meisjes, de talenten, en niet te vergeten het laatste oordeel. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet, het is inmiddels de vierde keer dat hij erover begint, u weet dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Gaan we verder bij vers 26. En dan vallen we midden in de paasmaaltijd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen, en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet meer zal drinken. Geen wijn meer zal drinken dus. Tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En daar heb je het, jongens en meisjes. En toen zij de lofzang hadden gezongen, ook Psalm 116, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover. Dit stukje, en dan gaan we verder bij vers 36. Toen ging Jezus met hen naar de plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de 2e keer, ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en hij liet hen achter, ging nogmaals heen, bad voor de 3e keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Tot zover het evangelie van Jezus Christus. En dan de openbaring van hem. aan Johannes. Johannes heeft daar op dat relatief kleine eiland Patmos, zonder verrekijker, heel ver gekeken, jongens en meisjes. En hij heeft al gezien wat nog staat te gebeuren. Het is echt waar. Tot op het moment van vandaag heeft Jezus geen wijn meer gedronken. Maar hij komt terug. En dan zal hij de beker van de aanneming en van de lofprijzing samen met al de gelovigen uit Joden en Heidenen bij de nieuwe stad op een nieuwe aarde gaan drinken. En dat lezen we in Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En hoewel de beker in vers 3 niet wordt genoemd, doet hij helemaal mee. De beker van de aanneming. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, over drinken gesproken. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar ook dat heeft Johannes gezien. En daar moeten wij geen woord van afdoen. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de lezing van het evangelie en de openbaring. Vanmorgen vraagt de Heilige Geest onze aandacht voor vers 42 van Matteüs 26... Lees die woorden nog een keer als uitgangspunt voor de verkondiging. Matteüs 26, vers 42. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij Jezus heen en bad: mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Thema voor de preek is: een beker vol lijden voor de geliefde zoon. Een beker vol lijden voor de geliefde zoon. Geliefde gemeente, jong en oud, als Jezus hier vanmorgen op de kansel zou staan, of misschien moet ik zeggen, hij zou door de paden lopen, even stoppen per bank en je aankijken. En hij zou niet vragen: wat heb je voor mij gedaan? Dat heeft hij de afgelopen tijd best een aantal keer indringend aan uw hart gelegd. Hij zou dat niet vragen: wat hebt u voor mij gedaan? Hij zou ook niet vragen: heb u een goede voorbereidingsweek gehad? En hij zou ook niet vragen: hebt u genoeg over uw zonden nagedacht? En hij zou ook niet vragen: is uw geloof wel sterk genoeg? Maar als hij je vanmorgen aan zou kijken en bij je stilhouden en je zou vragen, heb je me lief? Houdt u van mij? Met alles wat je zou kunnen zeggen, zou je dan ja zeggen? Toch ja zeggen? En ook ja zeggen? Hij weet alle dingen, hè? Vanmorgen, als je ja zou zeggen op die vraag, gaat hij niet zomaar de rijen door om je dat te vragen, maar laat hij mij verkondigen dat hij van u houdt. Dat wist u al, anders had je nooit ja kunnen zeggen op die vraag, toch? Dat is toch de reden om te zeggen, Heer, ik hou van u. Waarom? Nou, dat voel ik zo sterk. Nee. Nou, daar heb ik een rekensommetje van gemaakt en ja, dat is logisch, u bent de beste, de enige, laat ik van u houden. Nee. U hebt zich voor mij, vroeger zeiden ze, dood geliefd. Zo van mij gehouden dat de dood geen blokkade voor u was om dat op u te nemen. En vanmorgen horen we dat hij ook de beker heeft gedronken. Ik zie hem gaan, u niet in gedachten, de hof van Getsemane binnen. Hoe is dit in Gods naam mogelijk? Wat? Ja, we kennen het. We hebben het al zo vaak gelezen en zo vaak gehoord. Hij ging in een hof waarvan de naam was Getsemane. En we weten dat hij 3 van de discipelen meenam, wat verder de hof in, dat hij zich uiteindelijk terugtrok om te bidden. En zij moesten waken. En toch stel ik de vraag, hoe is dit mogelijk? Wat? Lees eens mee. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee, vers 37. En dan? En begon bedroefd en zeer angstig te worden. En op dat moment dat hij dat begint te worden, bedroefd en heel erg bang, zegt hij nog tegen hen wat hij voelt, wat hij meemaakt. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Zo angstig dat de dood een soort bevrijding voelt van liever dat dan dit nog langer te moeten dragen. Blijf alsjeblieft hier. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Zegt Jezus nou tegen mensjes als de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus en Petrus, waarvan we weten dat hij daar niet op moet bouwen, want die gaan slapen van verdriet, van vermoeidheid. Zegt de Zoon van God, de geliefde Zoon, blijf alsjeblieft hier. En waak met mij. Kan hij het niet alleen dan? En hoezo is hij bang? Zie ik het goed? Is dit Jezus wel? Is dit degene die komen zou? Of verwachten we nog een andere of zo? Is dit de Messias? Voor wie de demonen op de loop gingen toen hij zei, ga uit! Die de storm tot bedaren bracht, terwijl de discipelen radeloos waren, stond hij daar rustig als Heer en meester aan boord. En hij zei, zwijg! En de storm bedaarde. Hij die tegen zijn discipelen zei, waarom zijn jullie zo bang, kleingelovigen? Ik ben toch met je. Ik ben het. En hier heeft hij het niet meer. Maar hij heeft wel De bekende plek. Dat heeft hij wel. Waar hij zijn hart zo vaak heeft uitgestort. Een soort binnenkamer tussen de bomen. En hij heeft een bekende God. Hij mag hem mijn vader noemen. En in zijn angst gaat hij naar de vader. Waarom? Wat heeft hij niet meer? Hij heeft het niet meer wat hij eerder wel had, namelijk een volledige harmonie tussen hem en God. Maar er valt hier in de hof een schaduw erover die hij niet kent. En hij noemt dat zelf de beker. De drinkbeker. Die hij het liefst aan zich voorbij laat gaan. Hoe kan dat? Staat er niet in de Bijbel dat hij al van eeuwigheid, nog voordat hij geboren werd, heeft gezegd: ik kom om uw wil te doen? Staat er niet heel vaak in het evangelie van hemzelf dat Jezus, wetende alle dingen die over hem zou komen, vooruitstapte? Dit is toch de borg, de verlosser, de goël, de redder, de heiland, die niets liever doet dan zondaren verlossen. Daar had hij toch alles voor over? Had hij het zelf niet tegen zijn discipelen gezegd? Mijn weg is een weg van zelfverloochening. Ze mogen allemaal over me heen lopen. Als ik maar tot nut ben van een ander. Om die ander te redden van het verderf. En hier. Hier komt de beker ter sprake. Ik kan daar maar heel kort over zijn, gezien dat dit een avondmaalsdienst is. Maar die beker kom je tegen, zoals onze broeder in het bezinningsuur al heeft aangestipt, in het Oude Testament, onder andere in Psalm 75. Maar ook in de profeten Jesaja, Ezechiël, Zacharia, Habakkuk. En het ligt er niet om. We kunnen er gerust aan denken dat die beker de angst veroorzaakt. Het is geen bemoediging voor Jezus, die beker in de hand van God. Dat klopt ook als je de psalmen leest waarin die beker te sprake komt, maar ook de profeten die ik noemde. Dan gaat dat over het oordeel van God waarin hij recht gaat zetten. Wat door mensen, joden en heidenen is verknoeid. Hij gaat daar zijn oordeel over uitstorten. Het is echt 18 plus taal. Als u Jesaja 51 leest, Zacharia 12, Klaagliederen 4. God wint er geen doekjes om. Als de heidenen met een priemende vinger naar Israël wijzen, dan zegt hij: kijk uit, want ik zal Israël maken als een beker voor jullie. Een beker die uitgegoten wordt over jullie. Kom er niet aan, want ik kom voor ze op. En als Israël zelf in opstand komt tegen God, dan zegt God: jullie zijn met die, letterlijk hè, met die stinkafgoden aan de haal gegaan. Ik zal jullie een beker geven, vol van mijn gekrenkte liefde. De toorn van een jaloerse echtgenoot. Kortom, die beker is het beeld van dat God een stap terug doet. En je laat voelen en meemaken: je bent te ver gegaan. Ik moet je straffen. Zo kende Jezus de Vader voor een ander. Maar niet voor zichzelf. Daarom is het mogelijk dat hij als mens ons liet zien: denk nooit te goedkoop over zonde. En tegelijkertijd: maak van de Vader geen wraakzuchtige tiran die bloed wil zien. Maar zie in hem de Vader die niets liever wil dan dat hij door zijn straffende hand een beker vol gal. de overstromende liefde van zijn hart laat zien. Stop hiermee! En tegelijkertijd wist de vader, mijn volk redt het zelf niet. Er is een andere koning nodig, een andere dan David. Er is meer nodig dan al die lammetjes die geslacht zijn. Mijn geliefde zoon. Nou, hoor hem eens hier. Als de vader heeft gezegd, hoor hem eens hier. In vers 43. Niet voor niets hebben gekozen voor de tweede keer dat Jezus in gebed gaat. Wat zegt hij daar? Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Dat is een ander gebed dan de eerste keer. Lees maar mee in vers 39. De eerste keer dat hij bidt, werpt hij zich met zijn gezicht ter aarde en bidt, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Laat alstublieft dit moment van oordeel mij niet treffen. En als het zo diep voor Jezus gaat, hè, en hij bidt, wil u Heere met uw wil dan doorzetten, dan keert hij terug naar zijn discipelen. Dat had ik nog nooit zo gelezen, gemeente. In eerste instantie vraagt hij of die beker voorbij mag gaan. En natuurlijk zegt hij daarbij niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar hij is er nog niet over uit. Hij heeft als een Hanna het voor Gods aangezicht neergelegd. U hebt toch de macht en de wonderbare kracht om dit te verhoeden. En wij met onze gereformeerde dogmatiek, maar dat klopt niet. Jezus wilde toch wel. En dit moest toch allemaal gebeuren? Ja, over zijn rug, door zijn leven, door zijn lichaam. Hij moest het oordeel in. En als hij de pijn daarbij heeft verwoord, ik heb dat altijd als negatief gelezen, dan komt hij ook nog eens een keer bij zijn kroongetuigen. En dan treft hij ze slapend aan en inderdaad, het klinkt als een verwijt. Petrus, kun jij dan niet 1 uur met mij waken? Hij is echt alleen daar in de hof. Tegelijkertijd dacht ik, nadat hij hen slapend heeft gezien, nadat hij hen even heeft gezien, is als hij teruggaat en hij de tweede keer het gebed bidt, het gebed verandert. Dan bidt hij niet mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nee, hij zegt met zijn discipelen op zijn netvlies. En met hun zielen op zijn hart. Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan. Je proeft hier iets in van, ik weet het wel. Het kan niet anders dan zo. Als die niet aan mij voorbij kan gaan. Zonder dat ik hem drink, met andere woorden, als ik hem moet gaan drinken, vader. Laat alstublieft uw wil dan geschieden. Voor hen. Wat een troost, als je straks genodigd wordt aan de tafel. Dat deze Christus je aankijkt en zegt. Zo lief heb ik je. Zo lief heeft mijn vader jou. Dat we beiden. Door het oordeel heen. Het heeft me alles gekost, maar ik heb volgehouden. Zo lief hebben wij je beiden. Dat ik je vanmorgen laat proeven. Al kun je er met je gevoel niet bij. Al staat je verstand aan het begin van de preek al meteen stil. Dat is allemaal niet wat we van je vragen. Proef brood en wijn. En geloof alleen. Geloof in het evangelie dat je vrij maakt. Hij voor jou. Dan tot slot, gemeente. Ik zeg het oprecht, jammer genoeg. Ik zou nog uren door willen gaan. Als het over hem gaat. Maar dat hoeft niet. Nog 1 ding. De beker waar hij hier naar kijkt. Verbindt hij met het woordje voorbij gaan. Laat deze denkbeker aan mij voorbij gaan. Laat dat nou precies Pascha zijn. Voorbij gaan. De engel van het verderf ging voorbij. God kwam voorbij en hij zag het bloed. En daar waar het bloed was, daar is een vrede, daar is een veiligheid. Daar gaat niemand dood. Behalve het lam. En daar waar Jezus kiest om onder te gaan, komen wij boven. En ben ik bij die beker die Jezus ook aan zich voorbij liet gaan. U heeft gehoord van broeder Geuzenbroek. Aan de tserdere maaltijd, de maaltijd van Pesach, kwamen er 4 bekers voorbij. De eerste beker was de beker van de heiliging of de uitleiding. Ik zal jullie uitleiden, weet u nog? Anders luistert u het maar na, ik ga het niet herhalen. Exodus 6. Eerste beker, ik zal jullie uitleiden. Tweede beker, ik zal jullie redden. De beker, ook wel genoemd de beker van de plagen. De derde beker, ik zal jullie verlossen. De beker van de verlossing. Kos Hagaula. Daar heeft Jezus van gedronken. Die eerste bekers, de derde beker als laatste, die heeft hij ook uitgereikt. De beker van de verlossing. Maar die vierde, die heeft hij laten staan. De beker van de aanneming. En jullie zullen mijn volk zijn. En ik zal jullie God zijn. Daarom heb ik ook Openbaring gelezen. Jezus heeft gezegd, ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken. Toen moest hij nog de beker van het oordeel drinken. Maar toen hij dat had gedaan, is hij heen gegaan naar huis. En hij kan niet wachten om te komen. Johannes heeft het gezien. Dan komt hij terug op de aarde. Naar al die beloften die nog uit moeten komen voor Israël, voor de heidenen. De aarde zal hebben gebeefd. De berg zal in tweeën zijn gespleten. Een rijk van vrede heeft zijn vervulling gekregen. Maar dan komt het moment dat die stad die lijkt op een bruid die voor haar bruidegom versierd is op de aarde. En daar komt God en Jezus. En hij zal zijn, alles en in allen. Daar mag ik weten. Die beker die u daar aan mij geeft en waar u met mij uit drinkt, is het bewijs. Vanaf het moment dat ik werd geboren, was ik uw kind. Voor eeuwig verkoren. Dat ik hier mag zijn, heren, op een nieuwe aarde. Bij een nieuwe stad met een nieuw lichaam. Bij dezelfde Christus en mijn Vader is alleen maar amazing grace. Alleen maar genade, liefde, onuitputtelijk. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan wij zingen uit Psalm 42. En daarvan vers 4 en ook vers 5. 42, 4 en 5 als antwoord op de verkondiging.